Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Algoritmes sturen onze digitale levens. Soms helpen ze, maar er zijn ook voorbeelden van minder leuke toepassingen, zoals in het toeslagenschandaal. Om transparanter te zijn, komt de Sociale Verzekeringsbank, de SVB, met een register van de algoritmes die het loslaat op uitkeringsgerechtigden. Straks hebben we het daarover met Rolf Leidekker van de SVB. Welkom alvast.
Ja, bedankt.
En eerst praten we over kwantumcomputers. Die zijn nog in het prototype stadium, maar kunnen straks ingrijpende gevolgen hebben voor de versleuteling van onze gevoelige gegevens. De AIVD waarschuwt nu zelfs. We moeten nu al nadenken over betere versleuteling, omdat die met kwantum straks heel makkelijk te kraken zal zijn. Hoe gaan we dat doen? Dat vragen we aan Christian Schaffner, kwantumonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Was al eerder bij BNR, in de Cryptocast onder andere. Volgens een brochure van de AIVD kan een kwantumcomputer binnen zo'n 20 jaar de huidige cryptografische standaarden breken. Ben jij het daarmee eens?
Ja, dat is zo. Ja. En dat is het probleem ook.
Ja, oké. Voor wat voor concrete risico's komen we dan te staan?
Nou ja, voor het eerst gaat een quantumcomputer niet alle cryptografie breken die we op dit moment gebruiken. Mm-hmm. Maar het gaat eigenlijk over de zogenaamde public key cryptografie. Maar dat is wel een heel belangrijk onderdeel van de cryptografie die
ja, gebruikt. Die wordt gebruikt bij e-mail, coderen.
Bijvoorbeeld als we internet beveiligd gebruiken, als het kleine sleuteltje ziet in de hoek. Ja, dan gebruiken we cryptografie om die...
En bij cryptocoins volgens mij ook.
Ja. In de cryptocurrencies is dat ook belangrijk. Maar eigenlijk overal, hè, betaalpasjes. Software updates is een heel belangrijke. Hè, dat je een digitale signatuur gebruikt om software updates te beveiligen.
Dat je zeker weet dat de update ook komt waar
inderdaad,
je vandaan moet
precies,
komen.
Precies, dat wat je software die je installeert op je device, dat geen malware inhoudt.
Ja, dan zegt de AIVD eigenlijk, als je een bedrijf bent bijvoorbeeld en je hebt gegevens te beveiligen, dan doe je dat nu misschien door ze versleuteld op te slaan. Ze zeggen, als jouw gegevens versleuteld en wel nu worden gejat, dan kan de boef ze bewaren totdat hij over een paar jaar een kwantumcomputer heeft en dan kan hij ze alsnog decoderen. Dus eigenlijk moet je nu al kwantumveilig je gegevens versleutelen.
Inderdaad.
Is dat een steekhoudend verhaal? Is dat inderdaad een waarschijnlijk scenario?
Ja, dat is wel een probleem dat maakt dat we eigenlijk daar nu al mee aan de slag moeten. Juist wat je noemde, hè, dat je kan bijvoorbeeld internetverkeer die versleutel is gewoon opslaan en dan op een later moment pas ontsleutelen als je de kwantumcomputer beschikbaar komt.
Dan denk ik misschien aan banktransacties. Maar als ik over 10 jaar een kwantumcomputer heb, wat interesseren mij dan nog de banktransacties
inderdaad.
Van nu?
Ik denk dat het op dit moment belangrijk is voor geheimen die je voor meer dan 20 jaar veilig moet houden. Hè. Denk aan staatsgeheimen. Denk aan medische gegevens die uitgewisseld worden. Ja. Die je misschien wil beschermen voor de hele leeftijd.
Maar bedrijfsgeheimen misschien ook wel uitvindingen of zo. Patenten.
Inderdaad. Ja. Dus voor dit soort geheimen moet je nu overgaan naar een post-quantum cryptografie.
Oké, de post-quantum cryptografie. Ik heb de afkorting al voorbij zien komen. Staat in de brochure van de AIVD. PQC, dat is iets belangrijks voor de toekomst. Dus PQC, onthoud dat, verzin een ezelsbruggetje of zo. Maar wat voor maatregelen kun je dan nu al nemen? Is die kwantumveilige cryptografie, is die er inderdaad al? Kun je die kopen?
Die is er bijna. Dus bijna. Daar zijn we nu als wetenschappers mee bezig.
Dus de AIVD is wel op tijd, maar eigenlijk nog een beetje te vroeg zelfs.
Ja, er zijn een aantal dingen die je nu al kan doen. Er zijn een aantal no-regret moves die je sowieso kan doen. Namelijk bijvoorbeeld achterkomen waar in je huidige systeem je public key cryptografie überhaupt gebruikt.
Mm-hmm. Oké, dat je vast in kaart brengt hoe je
inventariseert hoe ziet je systeem eruit? En welke dingen zou je moeten veranderen om dus veilig te blijven, ook over 10 jaar, als een quantumcomputer daar is? En waar moet je dan naartoe overstappen? Ja. Dat is dus, wat ik zei, er is een heel proces gaande. Dat wordt gecoördineerd door NIST. Dat is het National Institute for Standards and Technology in Amerika. Ja. Maar eigenlijk is het gewoon een wereldwijde een soort wedstrijd, een competitie, waar gewoon onderzoekers hun voorstellen konden indienen. En dan zijn er verschillende ronden waar in elke ronde weer een aantal van die voorstellen doorgaan.
Ja.
En ze zijn nu waarschijnlijk met de laatste ronde bezig. Dus verwachten van een volgend jaar of misschien een jaar erop een nieuwe standaard te hebben, waar dan eigenlijk gewoon die dan geïmplementeerd kan worden. En waar je
dat dus daar wordt stappen. Weliswaar onder specialisten, maar toch wel wereldwijd wordt er nu al over nagedacht, over wat gaan wij eigenlijk doen, jongens?
Precies. En ook in Nederland is dat het geval. Bij het Centrum Wiskunde en Informatica heb ik collega's. Er zijn collega's in Eindhoven die daar ook voorstellen ingediend hebben en die ook actief bezig zijn in hun onderzoek om aan dat proces bij te dragen. Ja.
Kun je iets uitleggen over hoe de huidige cryptografie werkt en waarom quantumcomputers daar doorheen kunnen komen?
Ja. Op dit moment is het zo dat een voorbeeld van een systeem dat vaak gebruikt wordt is RSA. En dat is gebaseerd op de wiskundige moeilijkheid van het factoriseren van grote getallen. Dus als je twee grote priemgetallen pakt en die vermenigvuldigt met elkaar, dan is dat heel makkelijk, die kant op. Maar als je iemand een grote getal geeft om die weer te ontbinden in die priemfactoren, dat is gewoon wiskundig gezien heel moeilijk. Daar hebben we geen goede algoritmes voor op een gewone niet-quantum computer.
Oké, dus je hebt een getal van pak een beetje 30 cijfers of zoiets.
Honderden van cijfers. RSA 2000, dus een 2000 bit getal. Dus dat zijn iets van 600 getallen als je die.
Goed, en dan is de vraag welke twee getallen zijn met elkaar vermenigvuldigd om dit getal te krijgen.
Ja, inderdaad.
Dat is moeilijk.
Ja, dat is moeilijk.
Ja, maar als je dat kunt, dan heb je de sleutel.
Ja, dan kan je vanuit de public key de private key berekenen. En als je de private key hebt, als je de secret key hebt, dan is het gewoon systeem gebroken. Ja. Dan kan je alles meelezen.
Maar de quantumcomputer kan dat.
Ja, en we weten, dus daar heeft Peter Shor.
In een redelijke tijd.
Dus op een quantumcomputer kunnen we dat in polynomial time, dus efficiënt berekenen. Het probleem is alleen maar nu wat we nog de quantumcomputer hebben. Dus de hardware om dat te doen, die hebben we helaas nog niet.
Oké, en wanneer hebben we die wel? Dat is natuurlijk ook heel belangrijk om te weten.
Inderdaad, dat is inderdaad de grote vraag. Dat is ook, hoe kan je dat inschatten? Dus wat sommige onderzoekers gedaan hebben, is gewoon experts vragen over de hele wereld. Van wanneer denken jullie dat het zover is? En sommigen denken dat er al over 10 jaar zo'n quantumcomputer bestaat die groot genoeg is om de huidige cryptografie te breken. Maar eigenlijk is de consensus meer dat het wel 20 jaar zou duren, of nog langer. Maar ja, dat is echt crystal ball reading. Ja. Echt moeilijk te voorspellen.
Goed, maar niettemin vinden de AIVD en jij dat het verstandig is om daar nu al rekening mee te houden. En dan zegt de AIVD, trouwens het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging, NBV, van de AIVD, doe het nou maar met een hybride constructie. Dat wil zeggen, dan moet je zowel die post-quantum cryptografie, die dus bijna bestaat, heb je net uitgelegd, gebruiken als een bestaand algoritme. Je moet eigenlijk dubbel versleutelen.
Ja, dat is zeker verstandig. Het probleem van de nieuwe, van de post-quantum cryptografie is dat die net wat duurder gaat zijn in zin van de rekentijd die het kost. Of misschien de opslagcapaciteit die je nodig hebt voor een digitale handtekening. Dus daar zijn wel nadelen aan verbonden. Maar wat je zeker kan doen is gewoon in combinatie gebruiken met huidige systemen. En ik kan het zo opzetten dat je allebei de systemen moet breken om het gehele systeem te breken. Dus je kan eigenlijk alleen maar winnen om dat toe te voegen. Behalve dus dat het wat meer rekenkracht gaat kosten.
Ja, oké, maar als ik jou goed begrijp, dan is de AIVD toch nog een beetje te vroeg. Want je zei net, die producten voor die post-quantum cryptografie, die zijn er eigenlijk nog maar bijna.
Right, maar je moet goed in gedachten houden dat het dus heel lang kan duren om die overstap te maken. Dus dit is wel nu de tijd om die inventarisatie te gaan doen.
Dus
en
dat
is ook zeg maar de call to action hier van het interview is ook. Als je een bedrijf hebt, ga over nadenken van waar zijn de mogelijke aanvalspunten en waar gebruiken we die public key cryptografie. Zeker als je een bank bent en betaalpasjes gebruikt bijvoorbeeld, dan is dat hardware die je moet gaan vervangen. Hè. Dat duurt makkelijk, dat kan makkelijk jaren duren voordat je alle betaalpasjes uitgewisseld. Ja. Dus dat is een proces. Dat is echt een enorm proces dat je moet vroeg genoeg.
Ja, dus zet die route vast uit tegen de tijd dat je bijvoorbeeld die software nodig hebt voor die post-quantum versleuteling. Dan is die er waarschijnlijk wel en dan kun je meteen verder. Ja,
inderdaad.
Dan hoef je niet nog eens een keertje te gaan beginnen. Oké. Bestaat eigenlijk de kans dat de criminelen al voorlopen op de AIVD en op jou en op de bedrijven die deze software aan het ontwikkelen zijn?
Ja, dat is een goede vraag. Maar
misschien hun eigen kwantumcomputertjes aan het bouwen zijn?
Ja, ik zelf persoonlijk schat de kans hiervan heel klein in. Hm? En dat komt gewoon omdat het heel lastig is zo'n kwantumcomputer te bouwen. Dus de beste kwantumcomputers die zijn wel soort in private handen op dit moment. Misschien bij Google en bij andere bedrijven die dit soort dingen proberen te bouwen. Of overheden zoals China, die gewoon heel veel geld daar tegenaan gooien. Maar het is eigenlijk, zoals ik dat inschat, bijna niet mogelijk om dat gewoon privé in je kelder thuis te doen.
Nee, oké. Maar jij zegt China, dan denk ik ook meteen, we waarschuwen niet alleen brave burgers en bedrijven voor criminelen, maar we waarschuwen ook staten waarvan we vinden dat ze aan onze kant staan, voor staten waarvan we vinden dat ze ons niet gunstig gezind zijn, bijvoorbeeld China. Dus wie ligt er eigenlijk voor, bijvoorbeeld Europa of China in dit opzicht?
Met betrekking tot het bouwen van een quantumcomputer?
Ja.
Ja, dat is een. Dat is
van
wel
China
een
onze post-quantum cryptografie. Nee, sorry. Onze cryptografie, onze huidige cryptografie, al decoderen met hun quantumcomputers?
Nee, zeker niet. De beste quantumcomputers op dit moment, die hebben iets van 50, 60 qubits. Dat zijn soort de bouwstenen van een quantumcomputer, quantum bits, qubits. Maar die zijn nog heel foutief ook. Dus die doen het niet helemaal perfect. Okay. En we weten dat voor het breken van RSA hebben we dus iets van 4000. Perfecte qubits nodig. Logical qubits.
En dat is nog een NTR.
Meestal moet je daar nog een soort error-correctie bovenop doen. En dan heb je het over 4 miljoenen qubits.
En dus doet Nederland genoeg? Huurt Nederland genoeg mensen zoals jij in om deze wetenschap verder te brengen?
Ik denk wel dat Nederland goed opgesteld is. Tenminste, er zijn verschillende instanties. Wij vanuit de wetenschap, de universiteiten, onderzoeksinstituten, maar ook de TNO en de IVD. We zeggen allemaal min of meer hetzelfde. Ga nu inventarisatie maken. En dan komen binnenkort nieuwe systemen waar je kan naar overschakelen. Dus in die zin denk ik dat Nederland goed opgesteld is. Nu hoop ik wel nog dat het ook gehoord wordt. Hè. Het is echt een soort call to action. Dus en dat is een gevaar. Hè? Je kan het misschien een beetje vergelijken met dat probleem is nog ver weg. Hè? Net zo'n beetje climate change-achtig. Hè? Het is nog heel ver in de toekomst. Maar ja, dat betekent niet dat het makkelijk op te lossen is. Hè? Juist, meestal in de cybercontext heb je een soort zero-day exploit waar je van één dag op de ander heel snel moet reageren. Hier heb je een ander soort probleem waar je weet dat er een groot probleem aankomt, maar het duurt nog even. Dus ja, of dan echt iedereen klaarstaat als het zover is.
We hebben er nu in elk geval iets aan gedaan.
Ja, heel goed. Daar ben ik heel blij mee. Dank je.
Quantumonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. En blijf bij ons voor het volgende gesprek.
Digitaal.
Dat gaat over de Sociale Verzekeringsbank. Die komt met een register van veelgebruikte algoritmen. En hoe die precies werken, dat klinkt als een prima idee in het kader van transparantie. Om te weten welke berekeningen er allemaal op uitkeringsgerechtigden worden losgelaten. Maar waarom juist bij die SVB? En welke instanties zouden hier eigenlijk ook aan mee kunnen doen en mee moeten doen? Daarover praten we nu met Rolf Leidekker, dataautoriteit van de SVB. Zo heet jouw baan ook echt, hè?
Ja.
Dataautoriteit. Het klinkt als iets van de overheid. Ja, dat is het ook eigenlijk voor een deel, hè?
Het is ook overheid.
Ja, dataautoriteit, mooi. Wat doen algoritmes bij de Sociale Verzekeringsbank?
De reden dat we het gaan publiceren is eigenlijk ook een beetje de mystiek rond algoritmes weg te halen. En ook de negativiteit die eromheen zwerft. We gebruiken algoritmes natuurlijk al 40, 50 jaar. Alle vertaling van wetgeving in regeltjes die gebruikt worden in onze IT-systemen zijn in principe algoritmes.
Ja, een rekenmachine die 2x2 uitrekent.
Is feitelijk al een algoritme. Ja. En met name dat onderscheid ook tussen de algoritmes die echt regelgebaseerd zijn, rule-based gebaseerd zijn en ook case-based, dus die meer ervaringen zeg maar gaan verwerken en zelflerend zijn. Dat onderscheid maken we ook wel heel erg binnen de SVB. Rule-based, wat ik zeg, dat doen we al 40, 50 jaar. Het is de vertaling van de wetgeving. En dat lijkt simpel, maar dat zijn vaak ook heel complexe algoritmes. Ik gaf net aan Christiane al bij de introductie een voorbeeld dat wij als we een kinderbijslag willen uitkeren met bijna alle landen in de wereld zaken moeten kunnen doen om de gegevens op te kunnen halen die we kunnen verwerken om een uitkering te kunnen.
Maar rule-based, dat is dus simpelweg het toepassen van regels, dus het uitvoeren van berekeningen die misschien wel ingewikkeld zijn, maar toch, het zijn maar berekeningen.
Ja. Het zijn berekeningen. Overigens, die berekeningen kan je ook wel toepassen om voorspellend te zijn. Hè. Er wordt ook wel vaak gepraat over voorspellende algoritmes.
Ja.
Dus daar worden deze algoritmes ook wel toegepast. En je kan je voorstellen dat als iemand veel in het buitenland gewerkt heeft en een tekort heeft aan pensioen, dan zouden we dat ook middels van algoritme kunnen uitrekenen en voorspellend kunnen zijn daarin. En ook de burger zeg maar kunnen helpen om dat te voorkomen, ja, en die situatie zeg maar voor te zijn.
En gebruiken jullie daarbij alleen algemeen beschikbare gegevens of ook persoonlijke data?
Het is voor een heel groot deel natuurlijk persoonlijke data. Je moet je voorstellen dat, ik heb zelf ook in het buitenland gewerkt. En,
want je wilt weten of die persoon, ja, begrijp ik.
Dus op die persoon moet je ook weten waar die gewerkt heeft of gewoond heeft in het buitenland. En andersom ook. Als we buitenlandse werknemers hier hebben, dat over het A1-formulier. Dan moeten wij ook weten waar die vandaan komt en waar zijn kinderen studeren. En dus het is vrijwel altijd hebben we te maken met persoonlijke data.
Ja. Dat register, jullie gaan dus publiceren wat jullie allemaal aan algoritmes hebben. Hoe gaat dat eruit zien?
Het algoritme dat wij zelf nu gaan introduceren als SVB is
het
heel
register,
erg gericht.
Bedoel je? Je zegt het algoritme.
Oh nee, sorry. Ja.
Het register.
Het register.
Ja. Ja. Ga verder.
Is heel erg gericht op de transparantie naar de burger toe. Mm-hmm. En we hebben onze ervaring is dat hoe meer de burger betrekt bij de manier waarop je de calculaties maakt en de berekeningen maakt, ja, hoe meer je het vertrouwen hebt en ook de burger meedenkt in of ze daar wel zich zijn hang bij voelen, ja, of niet.
Dan word ik des te benieuwder, want dan moet je dus dingen die ingewikkeld zijn en wiskundig, die moet je zodanig presenteren dat de burger het gaat snappen. Dus ja, dat
klopt.
Vertel maar.
Ja, dat klopt. Dat is inderdaad best wel complex. Nou, als we moeten uitleggen hoe bijvoorbeeld een AOW werkt en dat vertaalt in algoritmes, dan is dat goed te doen. Als we naar voorspellende algoritmes gaan, is dat een stuk lastiger. Het is ook niet zo dat wij zo'n algoritmeregister in één keer publiceren naar buiten toe. We hebben een aantal burgerpanels. Dat zijn panels die wij al veel vaker betrekken bij ontwikkelingen die we doen. Die zijn wat verder thuis, zeg maar, in onze problematiek. En de vertaling naar systemen. Die burgerpanels leggen we dit soort voorstellen die we dan hebben om zo'n algoritme te gebruiken. Die leggen we daar ook voor.
Ja. Ik wil graag weten, ik ga je even een beetje opjagen. Want het register is er nu nog niet. Maar ik wil graag weten, als ik straks naar een website gaan waarschijnlijk. En wat zie ik dan?
Ja, als je naar de website van SVB gaat, dan zie je echt een overzicht van de algoritmes die wij gebruiken voor de verschillende regelingen.
Een lijst, bij wijze van spreken.
Lijst. Ja, het is een lijst inderdaad. Ja. En per regeling kan je inzoomen om te kijken, wat doet dat algoritme dan? Welke data gebruiken we daarbij? En dat zijn niet de bestandsnamen, maar toch wel een overzicht geven van wat voor soort data we dan daarin gebruiken. Ja. De contactpersonen die ze kunnen raadplegen, zeg maar, om als ze vragen hebben daar wat verder op door te kunnen vragen en dan ook een antwoord te krijgen.
Maar dus geen wiskunde, grote formules, nee, stroomdiagrammen?
Wat dat betreft wil ik wel, want je gaf aan, zouden er niet meer instanties daarbij betrokken moeten worden?
Ja.
Er zijn nationale ontwikkelingen. De publieke controle op algoritmes is een programma wat gestart is vanuit de Algemene Rekenkamer en de gemeente Amsterdam doet daar ook in mee.
Heeft allemaal te maken trouwens met het feit dat er wel bias, hè, dus vooroordelen en dergelijke, in algoritmes weet te sluipen. Als die algoritmes worden gevoed met data waar ook weer bepaalde voorkeuren in zitten.
Ja,
bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, herkenning van mensen kan soms slecht werken op zwarte mensen, omdat nou eenmaal de data waarmee het algoritme heeft geleerd, daar zaten minder zwarte mensen in. Dat soort dingen, dat komt voor.
Nee, ik denk niet dat dat voorkomt bij ons op die manier.
Nee, ik zeg niet bij jullie, maar dat is iets waardoor algoritmen een slechte naam hebben.
In een algoritmeregister, dat is niet het register waar wij in instantie mee komen, maar in een algoritmeregister, zeg maar, waar meer details zitten ook over de techniek en de modellen die je gebruikt, zou je inderdaad ook wat kunnen vertellen over de bias en over de manier waarop je op de achtergrond daarvan, zeg maar, omgaat met die verschillen die je ziet.
Ja.
Het nationale algoritmeregister, wat ook ontwikkeld wordt, dat waar ik het net over had, publieke registratie op, of controle op algoritmes, dat laat dat ook zien. Het is in het hoogste niveau, zeg maar, is dat transparantie naar de burger, maar als je wilt doorkiezen en meer details wil hebben, dan zou je inderdaad ook over die bias en eventueel, komt etnisch profileren daar nou in voor of niet, en hoe vangen we dat af? Dat zou je in dat algoritmeregister wel weer terugzien.
Ja.
Zie je niet in het algoritmeregister terug wat we nu in eerste instantie als SVB gaan presenteren. Dat is heel erg gericht op de uitleg van wat doen we, waarvoor doen we het, wat heb je als burger daarmee te maken.
Oké, dat is helder. Niet de techniek. Nee, maar het is dus wel degelijk bedoeld om het wantrouwen tegen algoritmes te helpen wegnemen.
Ja,
in ieder geval.
Maar ook aan te tonen wat de burger daar eigenlijk ook voor nut van heeft.
Ja.
En hoe we daarmee omgaan. En ik denk dat die transparantie wel van belang is, dat we dat overheidsbreed ook echt allemaal gaan oppakken.
Tuurlijk. Wanneer is dat register er? Het is nu nog een plan.
Ja, dit wat wij zelf publiceren op de website, dat zal in kwartaal 4, zeg maar, dus voor het einde van het jaar, zullen we dat ook publiceren en op de website laten zien. Het Nationale Algoritme Register weet ik niet zeker. Dat is een programma wat loopt. Er zijn de metamodellen enzovoort zijn wel al bekend, dus we weten wat we daar willen gaan registreren. Maar ik verwacht dat dat ergens volgend jaar pas actief is. Daar zijn we ook niet opdrachtgever van, dat ligt meer bij de ministeries. Maar we participeren daar wel in en we draaien daarin mee, omdat we daar ook onze algoritmes straks in willen publiceren.
Ja. Ja, en die algoritmes van jullie, want we hadden het over vooroordelen en zo. Betrappen jullie die wel eens op foutjes? Zitten daar, even terug trouwens, zitten daar ook zelflerende algoritmes bij?
Nee.
Want je had het eerst over rule-based, maar je hebt dus ook zelflerende machine learning en zo.
Nee, wat ik zei, waar we al heel lange tijd mee werken, zijn de rule-based algoritmes. Neem niet weg, we zijn wel aan het kijken naar de zelflerende algoritmes en de case-based algoritmes. Afgelopen jaar zijn we met een aantal testen bezig geweest. En ook ons voortbrengingsproces, ons ontwikkelproces is daarop aangepast. Dus we hebben ook een normenkader ontwikkeld, wat we voor de normale rule-based algoritmes niet gebruiken, maar voor de case-based algoritmes, als we die gaan toepassen, zeker wel gaan gebruiken. Ook de burgerpanels worden daar weer in betrokken, om te kijken van hoe gaan we daarmee om en hoe voel je daar nou bij. Want wettelijk mag het misschien wel, maar ethisch kan het misschien ook nog net wel. Maar voel je daar nou zijn hang bij als burger? Dat is altijd een goede vraag.
Ja.
Maar het normenkader is daar wel een heel belangrijk in. En naar de techniek en naar het voortbrengingsproces. Maar met name ook naar de manier waarop je een zelflerend algoritme gebruikt. Om dat ook te toetsen op het moment dat je het met het algoritme bezig bent. En dat gebruik is wel heel erg belangrijk. In de visie van SVB, zeg maar, zijn we er nog lang niet aan toe om, als we dat soort zelflerende algoritmes hebben, om die ook zelfstandig de besluiten te laten nemen en meteen uit te voeren.
Okay.
Ten alle tijden is dat een signaalfunctie of een advies of wat dan ook aan een medewerker van ons die daar dan mee verder gaat.
Er altijd nog een keer een mens overheen.
Ja. Ja. En we hadden toevallig ook in de introductie met Christian erover dat met name de resultaten van die algoritmes ook blijven monitoren en zien inderdaad of je bias of je resultaten steeds zijn zoals je het gewenst had. Dat is ontzettend complex.
Is dat iets waar jij, want je noemde het in jouw gesprek, in ons gesprek daarnet, Christian, het woord algoritmes ook nog, hè, toen het ging over cryptografie. Heb jij met dit soort problematiek te maken in jouw vak?
Nog niet direct, maar het is natuurlijk wel ook heel interessant, omdat de kwantumtechnologie in de opkomst is, hè, en wij dus quantum algoritmes aan het ontwikkelen zijn bij Qsoft. En een belangrijk punt waar Nederland ook goed in is trouwens, is het meenemen van de ELSA-aspecten, van de ethical, legal en societal aspects. Dus juist dit soort vragen stellen van wat heeft het voor ethical impacts, wat heeft het voor legal consequenties als je met andere landen samenwerkt, maar ook wat heeft het voor een impact op de maatschappij. Ja. En in die zin zie ik daar wel verbonden.
Zeker. Ja. En wat ik nog graag wil weten, Rolf, dat is, kan de burger nog op een of andere manier feedback geven als hij die algoritmes tegenkomt en daar misschien een mening over heeft, of misschien dingen signaleert die niet zouden deugen?
Die transparantie ervoor bedoeld en ook de contactpersonen, zeg maar, open te stellen om ook reacties te kunnen krijgen. Maar wat ik zei, die twee burgerpanels die we hebben, zijn ook al heel belangrijk om feedback te krijgen, zeg maar.
Maar dat zijn panels die jullie nu gebruiken, maar straks kan elke burger daarbij. En dan,
dat is wel het doel van het register.
Stellen jullie wel een kanaal open dat burger daar zijn ei over kwijt kan?
Ja.
En hoe verwachten jullie dat de algoritmes daar beter van worden?
Ik heb wel gemerkt, ook bij de burgerpanels, dat je soms verrast bent wat daar nog uitkomt. Burgers kijken toch op een heel andere manier tegen de techniek aan en wat er wel en niet kan. En daar ben je echt wel verrast over. Dus onze usability lab en die panels geven al heel veel informatie. En ik verwacht eigenlijk uit de reacties uit het land ook dat je weer met verrassende onderwerpen, zeg maar, te maken krijgt.
Dit jaar moet het allemaal online komen. Dus dan hopen wij dat ook in de gaten te houden en je misschien nog een keer terug te vragen.
Ja.
Dankjewel Rolf Leidekker van de SVB en ook Christian Schaffner van de Universiteit van Amsterdam. Goed, tot zover BNR Digitaal. Je kunt dit programma terugluisteren via bnr.nl, onze app, of waar je ook maar luistert naar je podcast. En daar vind je ook al die andere podcasts, zoals bijvoorbeeld de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft zeg ik heel graag tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.